Goedemorgen allemaal. Iedereen die meekijkt of meeluistert naar deze dienst, op deze zondag. Zondag die de naam Weeszondag heeft gekregen. Daar gaan we later in deze dienst meer over horen. Maar iedereen van harte welkom. Goed dat je meeluistert en mooi dat het kan dat we op deze manier verbonden zijn. En dan verder ook natuurlijk iedereen van welke leeftijd ook. Hoe je verbonden bent, misschien voor het eerst meeluistert of een keer langskomt om deze dienst te bekijken. Van harte welkom en wensen elkaar een goede en gezegende dienst. Ik zei al, het is vandaag Weeszondag, zo wordt hij wel genoemd. De zondag tussen hemelvaart en Pinksteren. Een zondag waarop de leerlingen van de Heer Jezus, je zou kunnen zeggen, alleen waren. De Heer Jezus was niet meer zichtbaar aanwezig en de Heilige Geest was nog niet uitgestort. Het is een zondag waarop je extra bij stil kunt staan wat het betekent om te ervaren dat God in deze wereld in ieder geval niet zichtbaar is en soms ook afwezig lijkt. We lezen in deze dienst uit het boek Handelingen, hoofdstuk 1, vanaf vers 1 tot 14. Dat hebben we afgelopen donderdag ook gelezen. En afgelopen donderdag lag het de nadruk op het eerste gedeelte en nu op de laatste versen vanaf vers 12. Lucas, die schrijft in mijn eerste boek, dat is het Evangelie, naar de beschrijving van Lucas. In mijn eerste boek, Theophilus, heb ik de daden en het onderricht van Jezus beschreven. Vanaf het begin tot aan de dag waarop hij in de hemel werd opgenomen. Nadat hij de apostelen, die hij door de Heilige Geest had uitgekozen, had gezegd wat hun opdracht was. Na zijn lijden en dood heeft hij hun herhaaldelijk bewezen dat hij leefde. Gedurende 40 dagen is hij in hun midden verschenen en sprak hij met hen over het koninkrijk van God. Toen hij eens bij hen was, droeg hij hen op: ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten tot de belofte van de Vader, waarover jullie van mij hebben gehoord, in vervulling zal gaan. Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de Heilige Geest. Zij die bijeengekomen waren vroegen hem: Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen? Hij antwoordde: het is niet jullie zaak om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen. In Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde. Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhoog geheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. Terwijl hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. Ze zeiden: Galileërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus die uit jullie midden is, in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan. Daarop keerden de apostelen van de Olijfberg terug naar Jeruzalem. Deze berg ligt vlakbij de stad op een sabbatsreis afstand. Toen ze in de stad waren aangekomen, gingen ze naar het bovenvertrek waar ze verblijf hielden. Petrus en Johannes, Jacobus en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus de zoon van Alfeus en Simon de ijveraar en Judas de zoon van Jacobus. Vurig en eensgezind wijden ze zich aan het gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers. Afgelopen donderdag, misschien heeft u die dienst ook geluisterd of gezien, was het thema onzichtbaar aanwezig. God is onzichtbaar, maar wel aanwezig. Dat is de troost van hemelvaart en van Pinksteren. En tegelijkertijd, tussen hemelvaart en Pinksteren, zit één zondag, die Weeszondag wordt genoemd. Eén zondag waarop de leerlingen, ik zei het donderdag ook, een unieke situatie meemaakten. De Heer Jezus was weg, maar de Heilige Geest was nog niet uitgestort. Een moment, 10 dagen, zou je kunnen zeggen, dat God ook op een bijzondere manier zichtbaar afwezig was. En dat was toen, dat was uniek. En tegelijkertijd is er in de kerk heel vaak gezegd dat die periode en die zondag, Terwijl dat juist de dag was waarop de Heer Jezus voor die tijd aan zijn leerlingen verscheen, zich liet zien. Een periode die je erbij stilzet, wat het betekent als je ook nu nog steeds het zo kan ervaren. Dat je aan de ene kant weet en gelooft dat God onzichtbaar aanwezig is, maar tegelijkertijd je kijkt om je heen in deze wereld, in de kerk, in je persoonlijke omstandigheden, tot in je eigen leven, hoe je zelf functioneert, en je denkt, zichtbaar afwezig. God lijkt er soms niet te zijn. Dat is geen modern thema. Niet een vraag die pas de laatste tijd gesteld wordt. Die zichtbare afwezigheid van God, dat kom je in de hele Bijbel door ook tegen. Met wel wat verschillende betekenissen. Daar gaan we naar kijken in deze dienst. Dat God zichtbaar afwezig is in het Oude Testament, in het Nieuwe Testament. En dan heel speciaal bij Handelingen 1, kijken we naar hoe de leerlingen van de Heer Jezus daar mee omgaan en wat dat ons te zeggen heeft. Allereerst de zichtbare afwezigheid van God in het Oude Testament. Vanaf het begin maakt God duidelijk dat hij niet zichtbaar is voor mensen. Omdat hij anders is. Of met het Bijbelse woord, omdat hij heilig is. Zo totaal verschillend, dat het niet mogelijk is dat wij hem zien. En dat heeft ook iets van een zegen, dat God zich niet laat zien. Want als Mozes, de man die het volk Israël leidde, een vriend van God, zoals hij genoemd wordt, een vriend, hij sprak met God, zoals iemand spreekt met een vriend. Als Mozes op een zeker moment aan God vraagt, toon mij uw heerlijkheid, laat me zien wie u bent, dan zegt God, niemand kan mij zien en leven. En die onzichtbaarheid van God, dat is een heel sterk contrast met wat bij alle andere volken rondom Israël geloofd werd en ook zichtbaar was. Daar was een hele uitgebreide beeldcultuur. Goden werden afgebeeld, kon je overal tegenkomen, werden vereerd, meegedragen, werd voor geknield. En dat was lastig, dat contrast tussen Israël en de andere volken. Israël had het daar zelf ook vaak moeilijk mee. Want net als wij, waren het ook mensen die graag dingen zien, dan is het concreet. En je ziet het dan ook regelmatig misgaan. Een van de voorbeelden is het moment, de periode dat Mozes op de berg Sinaï is bij God. En het duurt voor het volk te lang. Ze weten niet precies wanneer Mozes terugkomt. En God zien ze niet. En dan zeggen ze tegen Aaron, de broer van Mozes, maak voor ons een gouden kalf. Dan zien we onze God. Zo'n gouden kalf, dat kennen ze vanuit Egypte. Daar werden goden ook op die manier afgebeeld. En dat ze Aaron dat vragen, is dus niet omdat ze niet meer in God willen geloven. Maar ze kunnen er gewoon niet mee omgaan, dat ze hem niet zien. Ze willen hem bij zich hebben, als het ware kunnen vastpakken, kunnen meedragen, kunnen aanwijzen. Kijk, daar is God, zichtbaar aanwezig. En dat verlangen, ik zei al, dat is niet een teken van niet geloven. Maar het is wel een teken van gebrek aan vertrouwen. Gebrek aan vertrouwen dat het waar is wat God gezegd heeft. Ik ben die ik ben. Ik ben erbij. Ik ga met jullie mee. En wat God wil is dat het volk dat zal geloven. En hij legt ze ook keer op keer uit waarom. Misschien wel een van de mooiste voorbeelden is wat er staat in Jesaja 46. Daar spreekt God het volk aan door de profeet Jesaja. Het volk is in Babel. Daar is een enorme cultuur ook van afgoden, goden die zichtbaar zijn. Waar processies mee gereden worden door de stad. En God zegt, kijk nou eens goed om je heen. Kijk eens naar Bel en Nebo. Ze worden gedragen. Een last voor vermoeide dieren. Maar ik heb jullie gedragen. God wil Israël ervan verzekeren. Jullie hoeven mij niet te dragen. Mij niet ergens naartoe te brengen. Ik draag jullie. ik ga met jullie mee. In het Nieuwe Testament gebeurt er eigenlijk iets heel bijzonders. Want God komt opeens heel ver onze mensen tegemoet in het verlangen dat hij zichtbaar is. Dat wordt hij op een hele bijzondere manier. In de Heer Jezus. God komt bij de mensen wonen. En tegelijkertijd zit er ook iets verborgens in. Want je zag het er niet aan af. Dat in het kindje wat geboren werd, het leerde lopen, spelen, opgroeide, volwassen werd, God zelf aanwezig was. De leerlingen van de Heer Jezus vonden dat ook lastig. Je ziet dat in de evangelie gebeuren. Al heel vroeg, in Marcus 4, als het gaat over de storm op het meer, dat Jezus met een paar woorden de wind en de golven bestraft en alles wordt stil. Dan zeggen de leerlingen tegen elkaar, wie is hij? Zelfs de wind en het water luisteren naar hem. Dat is eigenlijk een retorische vraag. Want er is er maar één, geloven ze, die de macht heeft over de wind en de golven. Dat is God. Maar dat die bij hen in de boot is. Dat die aanwezig is in de Heer Jezus. Ze durven het eigenlijk nog niet hardop te zeggen. En ze hebben er jaren voor nodig. En eigenlijk vooral de opstanding van de Heer Jezus. Om het echt te geloven. Zoals Thomas het zegt als hij de Heer Jezus ziet. Met de wonden in zijn handen en in zijn zij. Mijn Heer, mijn God. Maar dan meteen erachteraan zegt Jezus, gelukkig ben je als je niet ziet en toch gelooft. En daarmee is hij meteen de leerlingen aan het voorbereiden op wat er komt. Dat die zichtbaarheid weer overgaat. En dat het daarom kan lijken alsof God afwezig is. Zichtbaar afwezig in deze wereld. En als je dan kijkt in Handelingen, dan zie je daar wat er daarvoor nodig is. Voor wie gelooft, voor wie God zoekt, voor wie wil blijven geloven. Want wat doen de leerlingen nadat Jezus onzichtbaar is geworden? Het eerste wat ze doen is dat ze gehoorzamen. Dat wil zeggen, ze doen wat de Heer Jezus gezegd heeft. Ze gaan terug naar Jeruzalem. Ze komen samen. En ze bidden. Bidden. Hier begint het in Handelingen 1. Heel het boek Handelingen door. Het boek wat je zou kunnen omschrijven als het boek van het ontstaan van de kerk. Is bidden. Je zou bijna zeggen overal aanwezig. De kracht van gebed. De waarde van gebed. Het komt sowieso 30 keer voor in Handelingen. En in 20 van de 21 hoofdstukken van het boek Handelingen gaat het over het gebed. Als er iets is dat zorgt voor verbinding tussen God en ons, dan is het gebed. En als er iets is dat zorgt voor verbinding onderling, dan is het ook gebed. Want je ziet ook voortdurend dat de leerlingen samen bidden. Want natuurlijk kun je ook in je eentje bidden. Maar de kracht van gezamenlijk gebed, dat wordt in Handelingen voortdurend benadrukt. Gebed zegt, ik heb u nodig, God. Maar het gebed, dat kunnen we ook alleen volhouden als we samen bidden. En er staat bij hoe ze baden. Vurig en eensgezind. Vurig, dat wil zeggen, ze baden vol verlangen. Het was niet maar een schreeuw omhoog alleen. Maar vurig bidden, dat is bidden met in je gedachten dat wat God beloofd heeft. Dat je zegt, Heer, ik zie u niet. En ik merk soms ook niet dat u er bent. Maar u heeft beloofd dat u erbij bent. En dat u mij zult dragen. En dat is bidden zoals de Heer Jezus het heeft opgedragen. En eensgezind. Toen ik dat woord las en een beetje over nadacht. Toen dacht ik, ik kreeg er vroeger altijd een beetje een benauwd gevoel van. Eensgezind in de kerk, dat voelde voor mij wel eens alsof dat betekende dat je het in alles met elkaar eens moest zijn. En een kerk waarin we het in alles met elkaar eens willen zijn, is een benauwde kerk. Is een kerk waar we graag discussiëren. En minder bidden. Eensgezindheid in de Bijbel is dat je elkaar opzoekt omdat je het in ieder geval over één ding met elkaar eens bent. We hebben de Heer Jezus nodig. We kunnen niet zonder Hem. En als we samen bidden, zijn we allemaal even afhankelijk, even klein, even dicht bij God en net zo goed dicht bij elkaar. Dus ja, God is in deze wereld ook zichtbaar afwezig. En hoe lastig is dat? Heel lastig. Want het zorgt iedere keer opnieuw voor vragen. Dingen die we niet begrijpen. Waarom gebeuren dingen in deze wereld, in ons leven? Waarom zijn we zelf niet, nog niet zoals we zouden willen en moeten zijn? Je krijgt niet overal antwoord op. Maar het is ook een van de manieren waarop God juist wil werken om ons geloof in Hem te versterken. Om ons te helpen niet te geloven in wat we zien. Want als we dat doen en om ons heen kijken, in de wereld, in de kerk, ons eigen leven, ja, dan zou je eigenlijk alleen maar kunnen zeggen dat we geregeerd worden door blind toeval. Of het lot. Maar de Heer Jezus zegt, denk aan wat ik beloofd heb. We hebben er vorige week zondag bij stilgestaan. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En ik ben met jullie tot aan de voleinding van de wereld. En hoe ga je er dan mee om? Hoe houd je dat vol? Er zijn in ieder geval drie dingen die belangrijk zijn. Om tegen elkaar te zeggen, om voor jezelf te beseffen. We hebben geduld nodig. Geduld omdat we heel veel nog niet weten en niet begrijpen. Maar ook gehoorzaamheid. Want er zijn ook veel dingen die we wel weten. Wat de Heer Jezus van ons vraagt. Wat Hij voor ons gedaan heeft. En wat Hij ons voorgedaan heeft. En we hebben gebed nodig. Vurig, vol verwachting dus. En eensgezind. Samen, verbonden, met ene overtuiging. We hebben de Heer Jezus nodig. En we weten dat Hij deze wereld lief heeft. Zijn kerk lief heeft. Ons lief heeft. En daarom bidden we voortdurend. Kom Heer Jezus. Kom terug ook. Hemelvaart. De leerlingen stonden te kijken omhoog. En toen kwamen de engelen. En die zeiden, Jezus zal net zo terugkomen als jullie hem hebben zien weggaan. Ze gingen daarom op weg. Vooruitlevend. Kijkend naar de toekomst. En dat zeggen we ook deze zondag dan. Zondag waarop je misschien wel extra realiseert dat God afwezig kan lijken. Maar Hij is erbij. En Hij komt terug. Amen.